Stop, stop, stop,
stop, stop, stop.
Een nieuw stuk geschiedenis. Fantastisch wat een moeilijk.
Ongelooflijk.
Ongelooflijk.
Dit is een onwaarschijnlijk kabinetstuk.
In deze aflevering schoten we je graag een brok wielergeschiedenis voor en de verhalen die de sport zo mooi maken. We herbeleven de hoogtepunten en anekdotes door de ogen van iemand die de wielerwereld van binnen en van buiten kent. Met decennia aan ervaring als sportjournalist, commentator en voormalig hoofdredacteur van het Nieuwsblad kan hij zijn unieke inzichten en verhalen met ons delen. We zullen het onder andere hebben over de evolutie in het wielrennen en legendarische momenten in het peloton. Hij kan ons meenemen achter de schermen van de grote rondes, Vlaamse klassiekers en de onvergetelijke momenten die in ieders geheugen gegrift staan. De verhalen achter de pedalen, dat is wat ons vandaag boeit. We laten ons graag meeslepen in het onmiskenbaar karakter van de koers, ons gebracht door niemand minder dan een ridder in de orde van Manneke van de Manen, Rick van Wallenhem. Welkom, of dank u voor de uitnodiging.
Graag gedaan. Ga u gaan. Schiet.
Ik ga me eerst een keer vragen, wat is ridder in de orde van de Manen? Is dat echt een officiële benoeming?
Ja, ja, dat is zo. Dat is een soortement genootschap. Een beetje Vlaams getint ook. Dat ook Vlamingen met een bepaalde verdienste in het zonnetje willen zetten. En ieder jaar zijn er zo 3 of 4 Peters die dan iemand moeten gaan voorstellen. Dat is altijd met zo'n soort zeer ironische zitting. Dus er is veel gein en grappigheid en lol. Het is eigenlijk allemaal niet zo ernstig. De naam alleen al, maar toch, de mensen die dan tot ridder of jonkvrouw geslagen worden, die moeten wel een zeker palmaris kunnen voorleggen dat dan door hun Peter wordt naar voren gebracht en die Peter verdedigt dan zijn Peterkind, de ridder of de jonkvrouw. Maar dat is uiteraard nooit een probleem en dat wordt dan bezegeld met een groot festijn. Het is zo allemaal een beetje bijna op zich ouderwets, maar het is wel een... Maar wat die vereniging, hoe die ontstaan is, of... Ik ben dan Peter geweest op een bepaald moment nadat ik ridder was, want een Peter moet uiteraard ridder zijn. Ik ben dan Peter geweest van Mark de Grize, bijvoorbeeld, die ik dan moest inleiden. En zo is dat een beetje een cascadesysteem. Maar het is gewoon een leuke boel.
Ik vind het wel mooi om in de living van een ridder te zitten in Brugge, denk ik dat. Ja. Dan mag ik het volledig af.
En ik zeg ook tegen mijn vrouw dikwijls van, ik ben van het nederige Wevelgem en zij is van het vierde aristocratische Brugge. En als ze zo vrij ging zijn met mijn vrouw, zeg ik dan altijd, ja, dat is een Brugse vorstin eigenlijk. ik kom van het hinterland van Brugge, maar hier heerst er in Brugge ook nog een zeker aristocratisch, elitair gevoel. En mijn vrouw is in veel opzichten kun je ze een vorstin noemen. Ze heerst in ieder geval over mij.
Nu, we zijn er niet om te praten over ridders en vorstinnen, maar over de koers. En ik denk dat wij daarvoor toch al vrij ver terug mogen in de tijd. Hoe ben jij in het wielrennen gerold? Want ik heb ergens gelezen dat je eigenlijk bioloog bent van opleiding.
Ja, ik zou u van alles kunnen vertellen over gentechnologische procedures voor de isolatie van een transfer RNA suppressorstam bij Agrobacterium tumefaciens. Moest je daarin geïnteresseerd zijn? Dat kan altijd.
Het is blank.
We zijn ons al kwijt.
als dusdanig ben ik ook 5 jaar bezig geweest als bioloog. Maar dat was bij een staatsdienst, bij de Rijksdienst voor Monumenten en Landschapszorg. En dat was zo... Ja, bedoel, ik vroeg mij af, wat doe ik daar eigenlijk? En ik moest rapporten maken over bepaalde gebieden die biologisch of landschappelijk interessant waren. En dat werd 1 keer per maand dan in de Jozef II-straat in Brussel naar voren gebracht in een rapport met Dias. Dan moest ik dat gaan verdedigen. Dat gebied is belangrijk voor een koninklijke commissie voor monumenten en landschappen. Dat waren zo'n man of 25 Eminence Griezen. En ik dacht, dus die mannen waren eerst gaan eten smiddag, zo met wat Bordeaux erbij en zo. Na 10 minuten vergadering, 10 man lagen al zo'n beetje te soezen. Ik dacht, wat zit ik hier te doen? En ik heb dan één test gedaan. Ik moest een rapport maken over een landschap in Oudenburg, de put van Roxem. Dat is de kantloop van Oostende. En dat was een put gegraven in functie van de autosnelweg langs de kust toen, nog jaren 80. Hè. En dat was uitgegroeid tot een ornithologisch belangrijk gebied, waar er dus allerhande vogelsoorten werden aangetroffen. Zelfs ook de kleine trap, dat is een vogeltje. Er is ook zijn groter broer de grote trap. Een totaal ander soort, maar dat heet zo de grote trap. Ik schrijf dat allemaal in mijn rapport en ik zeg, ik kan even kijken of die gasten dat wel lezen. En ik voeg daar ook bij die lijst van vogels eraan toe. Er werd ook een roltrap aangetroffen. Niemand tijdens die vergadering heeft een kek gegeven. Dus gewoon, dat staat nog altijd in een rapport. De put van Roxham is geclasseerd geweest, beschermd als landschap. Onder andere omdat er daar een specimen van de roltrap is aangetroffen geweest. Dus dan heb ik gezegd, ja, ik ga toch niet de rest van mijn leven, nog 40 jaar, en ik kom met een vriend in juli van het jaar van het jaar 80 kom ik terug van het jazzfestival in Montreux. Ik ga langs bij mijn moeder in Wevergem en ze zit patatten te schillen. Letterlijk op de tafel in de living zoals wij hier nu zitten. En die schillen liggen op een oude editie van de personeelsgids toen van het Nieuwsblad. Die dan vol stond nog voor pre-internet met personeelsadvertenties. En ik zie zo halflinks zie ik daar staan, Vlaamse uitgeversmaatschappij zoekt journalisten. Stond zelfs nog niet bij, M/V, dat was allemaal nog niet nodig. Ik dacht, potverdorie, ik kijk dat nou, ik doe zo wat schillen weg en ik zie onderaan een datum staan, eigenlijk dat was nou al gezet, die deadline was verstreken. Om maar aan te geven, toeval in het leven, hoe belangrijk dat is. Maar ik zeg, goed, ik ga toch maar eens bellen. Maar die mevrouw Louisa Thiel, neem contact op met mevrouw Louisa Thiel. Dus voor hetzelfde geld zegt die mevrouw Louisa Thiel, sorry, je bent te laat. Maar die zegt, allee, kom aan, je bent een paar dagen te laat, maar dient maar uw kandidatuur in en we gaan wel eens zien. Ik wist zelfs niet dat het voor sportjournalist was, dat stond er niet in. Hè. Dus die smeerlappen, dus die... zo een aantal examens in 3 schuiven En uiteindelijk ben ik dan aangeworven geweest. En dat bleek pas in de 3e fase dat ging over de sportredactie. En ik moest toen bij de hoofdopsteller sport komen, de eminente Joris Jacobs. Ik zie dan nog altijd, dus je bent zeer nerveus voor het ultieme interview. En zo'n man met schoepen van handen ook. En ik zet mij neer, ik kijk zo naar mij. Meneer Van Walleghem, zegt hij. Ik ben hoofd van de sportredactie en het is dus voor een job bij de sportredactie. Maar wat betreft sport, heeft u het heilig vuur. Zo, heeft u het heilig vuur. Wat moet ik dan zeggen? Ja, meneer, ik heb het heilig vuur. En er schiet mij direct iets te winnen en ik begin direct het verhaal te vertellen van ik ben afkomstig van Wevergem en ik zeg... ja, want van kinds af aan ging het met mijn schoonbroer na de aankomst van Gent-Wevergem naar de kleuterschool waar dat de coureurs zich wasten. Je kon dan niet binnen, want er stond een champetter aan de ingang. Want met mijn schoonbroer deed ik rond die kleuterschool, rond de koer, de muur. Mijn schoonbroer hield mij over de muur. Hij dan ook. Ik weet nog dat ik daar dan Peter Post stond te plassen in de struiken, al in Burgertenue, had opgegeven. En we stappen dan aan de overkant van de koer naar de regenspeelplaats, waar de renners zich wasten. En daar stonden ze met tijltjes, Adorni, Gimon, die weet ik nog. Ook een coureur met zijn rug naar mij. Een rug, helemaal, heb dat bij bepaalde mensen. Ik wil niemand beledigen, maar mannen met veel haar op hun rug. Ik had dat nog nooit gezien. Alleen een naakte man. Dus hij draaide zich dan om. Dat bleek Ferdinand Bracke te zijn, u wel bekend. Dus ik verschoot daarvan, dacht dat hij schimmelziekte had of zoiets. Ik wist echt niet wat er aan de hand was. Maar dat laatste heb ik niet verteld aan Joris Jacobs. Dat heb ik eruit gelaten, van die schimmelziekte. Maar ik vertel dat verhaal met nog wat details erbij en zo. Dat ik over die muur was geklommen om die coureurs te zien. En dat eigenlijk ook zo onder de indruk was. En sindsdien dat de koers mij wel interesseerde. Gewoon zo out of the blue. Ik zei, om te tonen, ja, ik heb het heilig vuur. Het interview was gedaan, want hij zei... Van Wanhem, jij gaat wielrennen doen. Dus zo, hup, gedaan. Ik was aangeworven om wielrennen te doen. En op zo'n dat was het hele interview met Joris Jacobs. En dan vroeg ik mij af. Allee, ik had ook niet meegedaan aan een examen in functie van een examen voor sportjournalist, laat staan wielrennen. Niet dat mij niet interesseert. Ik was ook geïnteresseerd. Ik ben veel naar die aankomsten geweest en zo. Maar goed. Dat was voor mij een totale openbaring. In die zin dat ik heb leren schrijven over wielrennen. En ik heb altijd graag geschreven. Dus dat wel. Vroeger kent dat dan opstel. Vroeger. Dus langzaamaan is er een wereld voor mij opengegaan die ik niet zo goed kende, wel van buitenaf, maar zo'n beetje via mijn schoonbroer, die een wielerfanaat was, die alle wielerquizzen in Zuidwest-Vlaanderen won in die tijd. Mijn vader was echt wel geïnteresseerd, die vertelde mij over Brikschotten, Gaston Rebrie en zo. Maar ik had mijn reserves in het begin, maar na een jaar, als ik dan mijn eerste Ronde van Vlaanderen deed, maar vooral mijn eerste Tour, was dat echt wauw. Dus als er nu iets is dat je kunt overschrijven en je fantasie gebruiken en iets dat tussen fictie en non-fictie zich beweegt, dat is koers. Maar je weet in feite zeer weinig. Je moet dingen aanvullen met, zou misschien wel mogelijk zijn dat dit gebeurd zou kunnen zijn of gezegd geweest is. Je hoort ook niet wat er allemaal tussen die coureurs in een koers, welke communicatie dat er is, of dat ze elkaar uitmaken, of zeggen, ik ga je in de gracht rijden. Dus je weet in feite, nu nog altijd, we denken dat we alles zien op tv, maar je ziet maar één fragment van heel dat peloton, van heel dat gebeuren. Je weet niet wat er allemaal tussen die gasten, die leven in een klein dorp van 400-500 man, die elkaar overal ter wereld tegenkomen. En dat was zo langzaamaan, werd dat een microcosmos waarover het zo fantastisch was om te kunnen schrijven, dat ik zei, wauw, dat is mijn ding.
Vind je daar dan gemakkelijk toegang toe tot die renners, als beginnend journalist? Is dat een wereld die open stond voor Rick van Wallenhem?
Ja, omdat ik direct zo gefascineerd was, gebiologeerd, om het maar dan maar zo uit te drukken, door die wereld. En ik wilde die wereld ook dan leren kennen. Omdat, ik heb ook altijd niet alleen graag geschreven, maar ook graag gelezen, boeken lezen. En dat is precies heel de tijd, een wielerseizoen, dat is een roman die zich ontvouwt, of een wielerkoers. Dat is met typologieën, met een casting. Dus in een peloton heb je dan gelijk een thuis of familie of Shakespeare of Hollywood of Griekse tragedie. Je hebt een goeie, een slechte, een domrek, de zatte onkel, de verrader, de loyale gasten. Al die typologieën zitten erin om er fantastisch verhaal van te maken. En dat speelt dus ook allemaal een rol bij het winnen van een koers. Bij het winnen van een atletiekwedstrijd, 100 meter lopen, hij of zij die raps loopt, wint. Dat heeft ongeveer niks te maken, wat is er vroeger gebeurd tussen die figuren die dan lopen op die piste. Ik ga het zo uitdrukken. Mijn eerste opdracht was het Nationaal Zwemkampioenschap in het Wezenberg Zwembad in Antwerpen.
Wezenbeek.
En dat was toen nog schrijven voor een grote gazet, een broadsheet, zoals dat dan toen heette. Dus ga maar, Joris Jacobs zei, jij gaat naar de zwemkampioenschap in Antwerpen, onder 20 regels. Onder 20 regels, aan 28 aanslagen. Dus hoeveel duursteken is dat? En je zit je daar op een tribune. En beneden nu evolueren er min of meer volwassen mensen in het water. Dat water blijft plat. Ze moeten in een baantje blijven. Ze kunnen niet beginnen communiceren met elkaar. We gaan een combine maken tegen die in baan 4. Je kunt ook niet werken met je ellebogen. Je kunt natuurlijk zeggen, Jan van Pimperzeele won de 100 meter vlinderslag. Okay. Als hij een record gebroken heeft, persoonlijk record, provinciaal laat staan, nationaal record. Hij brak zijn persoonlijk record met een tiende van een seconde. Nog 116 regels en een half. Want hij moet dan schrijven over die wedstrijd. Wat is er gebeurd in die wedstrijd?
En dat duurt maar 2 minuten ook.
Maar er gebeurt niks. Ik bedoel, over wat? Je kunt dan niet schrijven over het water. En in de bocht ging er. Ik zag die en die spreken met elkaar. En hij had die daar in de eindfase een kwakte. Er gebeurt geen zak. met alle respect atletisch voor die zwemmers, hè. Allee, ook lopers. Maar er is weinig epiek. Er is weinig menselijk drama daar allemaal achter. Terwijl in het wielrennen, dat is niet wel een cliché, maar het is ook zo, dat is het uitvergrote of ingedekte leven waar de alles dan een mens typeert, in goed en slecht, en alles wat menselijke verhoudingen typeert, in goed en slecht, dat zit daar allemaal in. En dat komt er uitvergroot uit, omdat het ook zo bevragend is. Eerst fysiek, dus die gasten zijn, allee, ik bedoel, dat is een van de zwaarste sporten die er is. Dus dat is een blikopener op de menselijke ziel, zeg ik dan altijd. En ik was daar direct weg mee. Dus ik was daar direct door gepakt. En dan begint ook boeken te schrijven daarover. Over de mens, hoe heet het ook weer? Pedalen achter de
verhalen achter de pedaal.
Ja. Maar die pedalen op zich, of dat hij nu gespurt heeft met een 52A of 12, of, dat kon mij allemaal niet schelen. Ik weet daar ook te weinig vanaf. Maar hoe het zit tussen die gasten. Hoe ze omgaan met elkaar. Ook hoe dat een atleet zelf de opoffering, het terugkeren uit de ziekte of tegenslag, of glorie en verval, alle menselijke dingen, winst en verlies, noodlot, alles zit erin. Alles.
Maar om daarover te kunnen schrijven, moet je dan niet echt constant tussen die wielrenners zitten, tussen dat peloton?
Ja, maar wij zaten daar ook tussen. Hè. Dus dat was niet korter op de bal, dan in de voetbalterm, maar korter op de wielrenner. Omdat dat is ook een groot verschil met voetbal. Wielrennen, voetballers. Hoe dikwijls heeft Ronaldo al gespeeld tegen Messi, bijvoorbeeld? En je kunt geen moeilijk. Maar de grote rondrenners, zien elkaar op gereden. De spurters komen elkaar een aantal keren, tientallen keren soms. Ja. Per seizoen tegen.
De grootste rivalen komen elkaar tegen in het wielrennen. Ja.
Dus je hebt een constante confrontatie tussen die gasten en er spelen daar geloof mee. Bij het winnen van een koers, het is dus niet start van de Ronde van Vlaanderen, startschot, en hij of zij die rapst fietst, wint. Er zijn zoveel dingen die de einduitslag van een koers bepalen. Uiteraard, er is een fysiek aspect. Dus,
als je niet in vorm bent, gaat het niet.
Nee. Er is een minimum, en dat minimum ligt zeer hoog. Allee, de laatste in de einduitslag van een tour is fysiologisch een zeer bijzondere mens. Hè. Dat is echt niet normaal. Dat is ten eerste. Maar dan, als je dat niveau haalt, dan begint het. Hè. Zoals dat Roger de Vlaming ondervonden heeft door een gebrek aan empathie, aan emotionele intelligentie, verliest hij het wereldkampioenschap in Ivoire, omdat hij de avond voordien Lucien Van Impe belachelijk maakt met zijn gestalte. En daarop wil hij een beroep doen op Van Impe om de ontsnapte Kuiper te gaan pakken. En Van Impe herinnert de Vlaming aan zijn woorden van de avond voordien, dat hij maar een halve was, hè. We zijn niet met 11, maar met 10,5. En Van Impe zegt tijdens de koers, ik voel me ook maar een 11. Ik ga niet gaan om het gat uit te rijden. En Vlaming zegt, ik bedoel, het is zo rijk, vrouwenkwesties, geld, afgunst, rekeningen die openstaan. Maar en hij moet dat allemaal proberen te doorgronden. En uiteraard, ze gaan dat niet direct aan uw oren hangen, hè, die coureurs. Dus het is niet zo dat ze... Dus er heerst daar een zee. Maar door het feit dat wij dat vroeger... dat was zeggen, 150 dagen per jaar zagen wij altijd bijna diezelfde ploegleiders, mechaniciens. Zeer van nabij, dus internet bestond niet, gsm bestond niet. Dus het gros van de informatie kwam rechtstreeks van interviews met coureurs, maar ook met soigneurs, mechaniciens, ploegleiders. Pinten gaan drinken samen. Ook off the record... Die zijn dingen. En er was zo'n vertrouwens. Je maakte deel uit van heel die microcosmos. En daardoor wist je wel het een en ander. Maar je schreef niet alles, omdat er ook nog zoiets was als een soort... dat was geen omerta, als zoiets van... als je dat zegt, ga ik je keel oversnijden. Dus dat niet. Maar dat was gewoon een respect. Soort gentleman's agreement van, kijk, ik ga iets vertalen off the record. Hè. Nu, dat gebeurt niet veel meer. Hè. Anders staat rek op internet.
Wat hadden daarnet zei, bijvoorbeeld van Lucien Impe en de Vlaming, dat is iets dat je dan vandaag vaak hoort als kritiek op de huidige wielrenners van, ze zijn allemaal veel te braaf voor elkaar. En ze komen allemaal zo goed overeen. Was dat werkelijk in de jaren 80 veel meer op het scherp van de snee? Of wordt dat soms ook gewoon uitvergroot door de bepaalde akkefietjes?
Nee, dat was veel meer zo. Ik vind dat nu ook zo is. Ze moeten dat ook niet spelen, maar een coureur, een topcoureur, een kampioen, per definitie is een eergierige gast. Anders haal je dat niveau niet. Als je die moteur niet hebt, die geldingsdrang. Dus dat zijn gasten die doen het niet voor het geld. Mensen denken, dat komt er dan wel bij en zo. Maar in eerste instantie, die willen winnen. Allemaal. En er zijn er dan die iets minder willen winnen, die misschien atletisch wel goed zijn, maar te weinig drive en te weinig passie. En een zeer groot element in het coureur zijn is verbetenheid en doorzettingsvermogen. En als je dan plots je weg wordt versperd door een serieuze concurrent, dan mogen we wel een keer een beetje neinig gaan doen. Allee, de wielergeschiedenis is ook voor een groot deel opgebouwd uit het legendarische duels. Coppi Bartali, Saroni, Moser heb ik meegemaakt. Hoe dat die Van Looy de heer Merckx in zijn eerste jaren heeft ontvangen en vernederd heeft. Ook aan tafel en zo. En hem, Van Looy, die piste soms ook in het peloton, zo, met wind tegen. Dus die piste op. Dat was een... en Merckx, pas op, Merckx heeft daar zeer moeilijk mee gehad. Dus Merckx was niet mondig genoeg. En een van de grote redenen dat Merckx nu terzijde, een van de grote redenen dat Merckx geweest is, dat is, dat was zijn middel, de fiets, om iemand te zijn. Maar hij kon het niet waarmaken aan tafel. Hij kon het verbaal niet waarmaken. In interviews kon hij het niet waarmaken.
Dat merk je nu ook nog, dat niet de meest mondige...
Nee. En plots ontdekt hij, shit, als ik op die pedaal nu, dat gaat nogal een hang. Maar zodra dan weer gewonnen had, zo van, weer van, ja, maar ja, dan de rijden ook rap. En in plaats van dan te zeggen van, die Guimard, die Smeerlap, of Thévenet, en zo nog altijd. Dus er mag voor mij inderdaad ietsje meer...
Ietsje meer...
Ja.
Vuur in zitten.
Ja. Ja, heb zo soms een indruk zo van... nog een keer, ze moeten geen smerige toeren uithalen met elkaar. Hè. Dus,
ze gunnen het elkaar.
Ja, het is zo precies van, ja, alleen, we winnen allemaal evenveel van de Poel van de Hart. En ga maar een keer, lijkt naar Mario de Klerk. Zo dan lekker spelen en psychologische oorlogsvoering, dat hoort er toch ook allemaal bij. Omdat dat is een van die facetten, ook in die voorbereiding. Zo naar een wereldkampioenschap toe bijvoorbeeld, of een tour van... het maakt deel uit van de romantiek en ik heb die periode nog net meegemaakt en die romantiek is wel,
het is wel
een beetje verdwenen.
Dat ik nu onlangs las van Remco Evenepoel dat hij in de Giro van dit jaar toch aan zijn perschef zou meegeven hem van laat mij een val maar wat harder uitscheiden dan dat hij eigenlijk is. Dus moet dat toch, want dat vraag ik dan af. Allee, vroeger, zoals je zegt, je maakt deel uit van die microcosmos. In je peloton heb je coureurs, je ploegleiders, je mechaniciens. Vandaag loopt er daar PR-verantwoordelijken, media-attachés. Maakt dat ook niet uit? Ik denk dat er geen enkele topper is die geen metatraining gehad heeft. Want dat zal vroeger waarschijnlijk veel minder geval geweest zijn.
Wij gingen rechtstreeks naar de toppers toe. Ik herinner mij Lemond in een tour zeker van 86 of zo. En ja, het zag er nog uit dat hij ging winnen. En dus morgens bij de start, er waren nog geen bussen ook en zo. Ze kon zich niet verschuilen. En hij ging dan naartoe. Hij zei, ik zou een groot interview met je willen. Ja, kom maar af vanavond. Hè. We gaan naar zijn hotel. En aan de receptie zegt, kun je een keer kamer zoveel bellen? Lemond. Lemond komt naar beneden en heb een interview met Lemond. Met de komst dan van Armstrong en zo. En dat is allemaal veranderd. Ze zijn... ik zou het niet meer kunnen of willen doen. Op de manier van nu. dat allemaal via tussenpersonen gaat, media officers en wat weet ik meer. Of je moet, moet maar kijken naar een verklaring op Twitter. En, maar als je op zoek bent naar de mens achter die coureur, dan moet je hem een keer als mens kunnen ook face-to-face, analoog, kunnen bij hem vastpakken en zijn lichaamstaal zien. En dat is toch een beetje weg. Een beetje veel.
Ik heb hier een quote van u, en dat we in de voorbereiding tegengekomen zijn, is het ging bij de wielerjournalisten toen vrolijk aan toe. Zo vrolijk dat tourbaas Félix Lévitant in de perszaal een alcoholverbod uitvaardigde.
Ja, dat is zo. Dat is zo. Dat was zo ook toen nog echt avontuur. En in die perszaal in begin jaren 80 echt... Onverantwoord, hè. Achteraf bekeken ook, hoe dat bepaalde journalisten dronken en zo. Ook om wat inspiratie op te doen, veronderstel ik. En er is dan echt een drooglegging geweest. Dus Lévitant zei, maar je kent dat dan, dat was dan je komt dan toe weer in een bepaalde stad of een streek. En die notabelen van die streek, die willen dan streekproducten promoten. In de veronderstelling dat die journalisten daarover gaan schrijven en zo. En... Dat was niet meer in de perszaal, maar net naast de ingang van de perszaal maakten ze dan tentjes en bars waar je kon de plaatselijke wijnen en de patés en de worsten en de kazen proeven. En, dus, ik herinner mij ook nog een mooie... Victor Larcher, dat was de wielersjournalist van Le Soir. Eugène Boschmans, pardon, was van Le Soir en Victor Larcher was van La Meuse. En die trokken altijd samen op in één auto. En de voorgaande jaren, voor de drooglegging, die zat altijd witte wijn te drinken. Dus flessen gewoon op de... Er was zo niets van, jongens, hier zo drinken. Gewoon pinten, en dat was normaal. En na de drooglegging hadden ze natuurlijk wel een probleem. Dat wij zeiden, hoe gaan die dat uithouden? Die gaan echt ook stilvallen. Als journalist. Maar er was dan niks aan te doen. Tot een keer een bepaalde dag, we zaten vlak achter... Boschmans en Larcher. En ik hoor zo plots Boschmans zeggen tegen Victor... Victor, tu me passes la bouteille de muscadois. Dus wat deden ze voordat ze de perszaal binnenkwamen... openden ze een fles muscadet. Ze goten dat in een lege fles badois. Met die groenige flessen en zo. En ze dronken daarvan. Dus iedereen dacht dat ze badois dronken, maar het was witte wijn. En dus die bleven op hun promille functioneren van voor de drooglegging. Eigenlijk, ja.
Werd daarom gevochten op de redactie om dan naar een tour te mogen gaan? Want dat lijkt mij gewoon 3 weken feest bijna.
Nee. Het was wel een voorrecht. Dat was op een moment de hoofdopsteller van de sportredactie zei... Jij gaat de tour doen. Maar het feit dat je werd aangeworven... Ja, je had een wielerredactie van 3-4 man, een voetbalredactie van 4-5 man. En in principe, als je dus deel uitmaakte van die wielerredactie, kwam je in aanmerking voor. Maar, pas op, dat was toen nog met 3 man aan de tour, in eerste instantie. Dus het kon niet op toen met een chauffeur, met 2 auto's. Voor mijn tijd nog met 3 auto's van niets, maar 3 auto's, 3 chauffeurs... Louis de Lentekker met 1 chauffeur, dan Luc Valhoorn met 1 chauffeur, Arie van Bremmen. Het kon niet op. Maar ja, het geld stroomde toen ook nog binnen. Ja. Mm-hmm. Een krant verdiende geld, vooral met die personeelsadvertenties. Maar dat is dan echt zwaar, zwaar teruggeschroefd geweest, totdat nog 2 man was. Eén van de 2 moest zelf rijden. Ja, als je zelf rijdt, kun je gaan zetten lezen, je kunt niet tikken in een auto. Allee, dat is een corvée geweest. Een tour was zwaar. Een tour was een... Tour is voor iedereen zwaar, maar mag dat wel zijn, ook voor de journalisten, zeker voor ons, want wij waren altijd bij de 10 laatste die uit de perszaal gingen, 8:30, 8:45. En je moest dan nog zonder GPS je hotel zoeken, in Bordeaux, in Nantes en zo, bij hem maar. Dan tour waren wij kapot. Leeg, echt. Dus dat je een week, 2 weken... zo'n zwart gat hebt, adrenaline weg, decompressie... Maar, en dat was echt typisch, hè, na de tour toen, de meesten van ons zeiden, ja, volgend jaar niet. Laat maar het echt is, jongens. En dat duurt dan een maand, 2 maanden, en dan beginnen we weer te zeggen, maar ja, eigenlijk toch, ja, het is toch wel, iets, hè. Het is toch een avontuur. Ja. En dan, maar je maakt echt iets mee. Je maakt, het is zo intens, je kunt je dat niet voorstellen. Je hebt euforische dagen. Er is ook iets fantastisch gebeurd. En je schrijft en paf. Het valt allemaal gewoon zo op papier. In het begin nog. Gewoon een tapmachine. Op papier. En je hebt dan... Iedereen heeft van mee te maken. De jour sans.
Dus zonder inspiratie.
Ja, dat je daar zit. En niks... Je begint en je wanhoopt en dan moet je terugvallen op...
Die paté.
Op?
Of die paté. Van bij de kruikjes.
Ah, ja. Of ja, op routine, op métier, op... Joris Jacobs zei nog, als je geen goede titel... Merckx wint de Ronde van Vlaanderen en je vindt niet echt een knaltitel. Oké, maak dan als titel Merckx wint de Ronde van Vlaanderen. Of wint de 80ste Ronde van Vlaanderen, of wat weet je. Ja. Dus... Maar dat was... de eerste keer dat je... De eerste tours dat je er naartoe gaat, heb je er schrik van, omdat je niet weet wat het is. En de volgende tours heb je er schrik van, omdat je wel weet wat het is.
En zou je in deze tijd nog altijd even hard uitkijken om naar de tour te gaan?
Nee, ik zou het niet meer willen doen op de manier zoals nu een verslaggever, wielerjournalist zou moeten doen. Ik zou het wel nog, maar nu niet meer. Daarvoor is het te slopend ook nog altijd. Het is nomadisch, hè. Ik bedoel... Dat is niet zoals een voetbaljournalist die naar een bepaalde stad gaat en daar 3 weken resideert en gedaan. Dat is je organiseren van het een hotel naar het ander, weer inpakken, uitpakken. Enfin, dat is echt een corvée. Dus dat alleen al... In principe zou ik het misschien nog een keer... Maar dat gaat ook niet meer gebeuren, maar willen doen. Maar puur om per dag 1 stuk te maken, 1 beschouwend stuk. Zo gewoon... Zonder enige verplichting over onderwerp of gelijk wat. Maar ik beweeg mij in de karavaan. Ik kom een oude collega tegen. Of ik ga een keer gaan spreken met een journalist die aan zijn eerste tour toe is. Of ik ga gaan spreken, whatever. Dus dat zou nog wel leuk zijn. Ja, dat zou wel leuk zijn. Zoals ik nu nog altijd schrijf, allee, columns. En, ja.
Wat ik me dan afvraag, als je dan zo dicht bij die renner staat... En het gaat misschien nu wat de duistere kant op, maar dat is zeker in de jaren 80 en in de jaren 90. Als dan bijvoorbeeld die Festina-tour, of die Festina-affaire uitbreekt, ben je dan als journalist verwonderd? Of denk je dan gewoon van, ja, het zat er gewoon aan te komen?
Ik ben bioloog en eigenlijk richting biochemie. Dus ik weet ongeveer wel, doping... Puur chemisch en fysiologisch, wat dat inhoudt, hoe dat werkt, enzovoort. Je mag het niet toelaten, uiteraard, doping. Anders gebeuren er accidenten, à la Simpson, en gaan weer renners doodvallen voor de ogen van de mensen die naar tv zijn te kijken. Dus je kunt dat niet... Je kunt niet gaan zeggen, jullie zijn volwassenen, allee, je bent toch slim genoeg, maar je gaat toch geen gevaarlijke dingen doen. Ik bedoel, dat is zoals zeggen van 120 per uur, we gaan het niet meer controleren, maar je weet toch, meer dan 120 is gevaarlijk. En het gaan slachtoffers zijn, we gaan toch allemaal 120 rijden. Wat gaat er gebeuren? Dus je moet het containen. Je moet het echt in bedwang houden, in een keurslijf steken, in de wetenschap dat je het nooit gaat oplossen. Net zoals dat er nu nog 10-20% mensen te rap rijden, dat criminaliteit nog bestaat, enzovoort. Dit gezegd zijnde, als ik het... Dat kwam zo altijd in golven, hè, die dopinggevallen. Had ik op een bepaald moment, bij weer zo'n golf van Festina, want er zijn er nog geweest, en dan Armstrong enzovoort. Merckx is 3 keer positief geweest. Je mocht dat niet luid zeggen, of anders krijg je weer een telefoon van hem. Dus, maar je had dat misschien hopelijk luisteren.
Ik denk niet dat we al tot bij Eddie Merckx reiken.
Nee, maar ik heb dan een keer gezegd in een terzaak of zoiets. En jongens, amai. Maar ik vertel geen leuk. Eerst 3 keer officieel positief verklaard geweest. Dus doping is er altijd geweest. En ik denk, maar ik kan dat niet bewijzen, dat er ook nog altijd wel ergens iets bezig is. Puur theoretisch.
Op heden?
Ja. Want ik heb het altijd gehoord, iedere keer dat er zo echt een dopingcrisis was, de titels, ik heb het ook zo nog gemaakt, wielrennen aan de rand van de afgrond. Nu is het genoeg. Nu zal het nooit... En dat was iedere keer van, maar de nieuwe generatie heeft begrepen, hè. Die gaan niet meer beginnen, hè. Tot dan weer 8, 10, 12 jaar later een nieuwe bom. Dus had ik op een bepaald moment geweten of gevoeld dat doping een zeer beslissende rol speelde in de wielersport, ik bedoel daarmee dat de coureur won met de beste medische begeleiding, met de beste dokter of de beste apotheker, niet de coureur met meest talent, meest passie, meest monnikenleven, meest overgave, meest met alles en van nog wat bezig zijn. Als het zo zou zijn dat 10, 20, 30% van de koersen eigenlijk gewonnen werden omdat de gast won die ze normaal niet ging winnen, maar die heeft een bepaald iets gekregen en zo, dan ging ik direct stoppen.
Als journalist?
Ja.
Ah ja.
Maar het is niet zo. Doping heeft nauwelijks de wielgeschiedenis vervalst.
Omdat ze allemaal namen.
Ja, ik ga nu, maar als ik dat zeg, zijn ze altijd gezegd voor doping. Ben ik niet voor doping. En, maar zeker nu, denkt jij nu dat een ploeg met zo'n entourage, met een heel medische staf daar rond, dat zij een coureur echt medisch gaan begeleiden, mag ik maar zo noemen, tot aan de limiet, tot aan de grijze zone of erover, als ze weten dat die coureur er voor de rest met zijn pet naar gooit. Ja, het is eigenlijk niet zo getalenteerd, maar we gaan hem een keer hier een kuur geven van dit of dat. En je gaat wel. Ze kiezen eruit, net zoals dat de beste Formule 1, Verstappen, zijn mensen die zeggen, ja, het is niet moeilijk. Dat wint, hij krijgt een beste auto. Nee, hij krijgt een beste auto omdat hij de beste piloot is. Dus jij krijgt ook de beste coureurs, krijgen de beste ploegleiders, de beste mechaniciens, de beste bussen, de schoonste bussen, het meeste personeel, de beste medische begeleiding. Dus ik keur dat niet goed, maar er zijn zo momenten geweest daar met het begin van EPO, dat dan nog een van de weinige dopingmiddelen is waarschijnlijk dat echt werkte. Dus veel coureurs off the record hebben dat ook bevestigd. Onder andere Eddie Plankaart kan erover zetten. Die heeft ook van alles uitgeprobeerd, zegt hij. Maar EPO, dat was echt goed, hè. Dus dat werkte, EPO. En dan heb je zo van die excessen gehad, dan wel plots Walse Pijl. Dat Berzin, of Argentin wint voor Berzin en Furlan of zo. Alle drie gewis. Dat was het is eerst begonnen in Italië met EPO. Ja. Dus die Italiaanse ploegen, onder andere van Ferretti en zo, Giancarlo Ferretti, de ijzeren sergeant, die reden alles weg. Maar hoe lang duurt dat? Ik bedoel, die coureurs veranderen van ploeg. Dat heeft een jaar, twee jaar geduurd. En iedereen begon met EPO. Waarom? Ze kon het niet opsporen. En als je geen EPO nam, het telde niet meer mee. Zo simpel was het. En dus iedereen zat op niveau van EPO en de verhoudingen waren weer goed. Maar het was hetzelfde. Ik zeg niet nog een keer, dus ja, laat ze maar doping pakken. Iedereen is dan gelijk. Je mocht dat niet doen, want je gaat malheurs krijgen. Je gaat echt drama's krijgen. Dus je moet het de hele tijd echt in bedwang houden. Maar het doping, zoals Jean-Marie Leblanc, de toerdirecteur geweest jarenlang, Hein Verbruggen, ook jarenlang UCI-voorzitter geweest, die het ook unisono zeiden, doping is iets, je moet het in het oog houden en we moeten mee zijn, enzovoort. En dan je moet dat bedwingen. Maar de grootste potentiële boosdoener in het wielen is geld, is commercie. Dat je de hele tijd moet tegenop boksen. Dus dat, je ziet dat in veel sporten, hè. Dus alles wordt op een bepaald moment uitverkocht aan het grote geld. Om de sport zijn ziel niet te laten verliezen. Ik ga een voorbeeld weer geven van de Ronde van Vlaanderen. Stel nu dat Veurne het dubbel geeft van Antwerpen of Brugge om de start te krijgen. Of dubbelen van Oudenaarde om naar Rivé te krijgen. Dus Oudenaarde betaalt 400 duist, dat goedkoop is in vergelijking met Brugge en Antwerpen betalen ook 400 duist. Maar stel nu dat om een of andere reden, burgemeester van Veurne zegt 1 miljoen. En Flanders Classic zegt, godverdomme, dat is toch wel iets. Maar we gaan naar Rivé geven van de Ronde van Vlaanderen en Veurne. Kunt jij daar in de polders geen Ronde van Vlaanderen finale uittekenen. Dat is verraad. Allee, dat is uw ziel verkopen. Ik geef dat als een fictief voorbeeld, om wat te zeggen, waarbij dat niet zegt, nu is de ziel van de Ronde nog altijd niet verkocht. Het speelt zich af in de Vlaamse Ardennen, op en neer, een staccato van hellingen en kasseistroken en zo. Je kunt gaan zeggen, ja, ze draaien daar rond en dat is maar omdat ze drie keer zo'n passeren daar, dat ze kunnen VIP verkopen, et cetera. Ik heb er allemaal op zich niks op tegen, want je moet wel, mensen vergeten dat, wielrennen is ook een business, hè. Dus je moet, als organisator moet rondkomen.
Ik heb gelezen dat, dat jij aan de basis ligt van de start van de ronde in Brugge.
Ja.
Is dat effectief lobbywerk van Rick van Wallenhem?
Maar dat was geen... Maar aan de basis, ik heb daar niet zo'n actieve rol in gespeeld, maar ik was er wel bij. Het is nu wel toevallig, vorige week heb ik hem nog op een restaurant hier gezien in Brugge. Burgemeester Moenaert, die de ronde naar Brugge gehaald heeft. En de situatie was zo dat Sint-Niklaas als startstad, er waren daar problemen met de sponsoring van... hoe heet die brouwerij? De Koning, de Bollekes. Mm-hmm. Ja. En dat bleef aanslepen. En wij bij het Nieuwsblad, die toen eigenaar was van de Ronde van Vlaanderen, we maakten ons zorgen van, hoe zit dat nu met Sint-Niklaas? Je gaat dat nog wel door, want dat blijft aanslepen. En we zeiden, we gaan toch een keer anticipatief gaan luisteren bij andere steden of er daar misschien interesse is. Als plots Sint-Niklaas afhaakt, dan we direct weten, voilà. En hier, we gaan met Paul van Driessen, toen hoofdredacteur. Ik zat op de sportredactie en Willy Peersman, chef van de marketingpromotie van het Nieuwsblad, gaan we bij Moenaert. En leggen wij dat uit, van wat heb je nodig, hoeveel plaats heb je nodig, en hoeveel politie en logistiek en dit of dat. En een half uur leggen wij dat uit. En hoeveel moet dat kosten, vraagt Moenaert. En ik denk toen dat Sint-Niklaas 300.000 Belgische frank betaalde. En wij zeiden, man, hier een keer, ook hem om af te schrikken. Zo van, maar het was ook een verkennend gesprek, 500.000. Zo. En Moenaert zegt, het is goed, waar moet ik tekenen, zegt hij. Wij zaten zo aan de grond genaald, hij pakt ons in snelheid. We hebben dan nog even overlegd, zo van, ja. Allee, potverdorie, ja, zullen we dat niet, we zijn dan zeker. En we zijn dan teruggegaan naar Moenaert en zegt, ja, maar ja. Hij zegt, het is goed, maar dat moet toch...
voorgelegd worden aan het gemeentebestuur.
Ja, het scheepcollege heeft dan nog... Ja, het scheepcollege. Wat hem niet te zeggen. Dus hè, dat was allee, zeer pinter. En ad rem van Moenaert, chapeau. Zo is dat gegaan.
Wat was uw reactie dan als de start van de ronde naar Antwerpen verhuisde?
Dat vond ik wel een beetje, verraad. Ik heb dat ook gezegd op radio toen. En sindsdien spreekt Wouter van Noten niet meer met mij. Omdat... Allee, ik hou wel nogal van bepaalde funderingen in het wielrennen. Het is een traditiesport en je mag daar niet mee sollen. En de Ronde van Vlaanderen is eigenlijk de Ronde van de Vlaanders. Van West- en Oost-Vlaanderen. Kijk naar die parcoursen. Dat is gewoon verdeeld van tientallen jaren lang. Dat is de Ronde van de Vlaanders. Door het feit dat ze starten in Antwerpen, neemt het parcours erbij, dus volgend jaar is het weer Antwerpen, dat is de Ronde van Oost-Vlaanderen geworden. Ze zitten een paar kilometer op Antwerps grondgebied, maar ze kunnen, nadat ze het geld hebben gepakt van Antwerpen, niet rap genoeg de Waaslandtunnel zeker pakken en in Oost-Vlaanderen. En dan draaien ze rond. En helemaal in de finale is er nog 2,6 kilometer op West-Vlaams grondgebied. Ik als West-Vlaming, als Bruggeling, 2,6 kilometer op West-Vlaams grondgebied in een ronde die start in Antwerpen. Allee, dat is toch niet meer ernstig? Ik bedoel, heel West-Vlaanderen wordt... Ik heb zo ook dat gevoel meer en meer, en dat bedoel ik met de macht van het geld. Als je de kaart erbij neemt van bijvoorbeeld de Ronde van Frankrijk van dit jaar. Heel de bovenste helft van Frankrijk...
Wordt geskipt.
Niks, buiten nou, Parijs. Maar ja, goed, blijf zijn. Dus heel Normandië, Bretagne, Alsace, Noorden, niks, niemendal. Terwijl vroeger, ik weet wel, dat is een beetje nostalgie van de tijd dat een Tour 4500 kilometer was. Maar wat doen ze nu? Ze maken clusters van, omdat het allemaal zo duur geworden is ook, ze maken clusters in een bepaald departement of departementen die zich verenigen om te kunnen betalen, om te kunnen ophoesten, want een stadje of een dorpje of kan dat niet meer, hè. En ze, ja, ze moeten daar dan wel in de buurt, in die departement, 2-3 ritten hebben. En daar zitten ze dan te klooien. En dan verhuizen ze daar zo'n beetje spaghetti. En daar. En dat is dan de Ronde van Frankrijk. Allee, maar het gaat ook over... Het is nog een keer een nomadische sport. Als je die sport gaat opsluiten in een bepaalde regio, dat is hetzelfde niet meer. Milaan, Sanremo is van Milaan naar Sanremo. Parijs-Roubaix, het is al erg genoeg dat Compiègne-Roubaix is. Maar op den duur... Ja, maar ja, wat stelt dat dan nog voor? Bedoel, je kunt geen ook Luik, Basnaken, Luik. Je kunt geen Luik, Basnaken, Luik, rond Luik. Kun je ook 10 toeren uittekenen, dat even lastig is. Maar dat is toch Luik, Basnaken. Dat is het een van de grote kenmerken en troeven van het wielrennen is, dat is de enige sport die naar de mensen toe gaat. Alle andere sporten moeten mensen naar de sport gaan. Naar een stadion, naar een zwembak met water in, naar een veld enzovoort. Hier, je doet de deur open en het passeert een koers. Dat is de essentie van maar als je gaat, op een bepaald moment gaat zeggen, we gaan, hier speelt het zich af, we gaan dat afsluiten en je betaalt entree. Nee.
Dat is niet meer. Al vroeger ging de Ronde van Vlaanderen reed tot aan de kust. En ja, reed dan een stuk van de kust en terug.
Ja. Ja. En het was ook een sportief bepalend element. Niet dat de overwinning daar vorm kreeg, maar je kon daar wel de ronde verliezen ook, met in de verkeerde waaier te zetten. Of de wind, die dan ook het typisch West-Vlaams koerselement is, en die nu gelukkig ook wel weer meespeelt in Gent-Wevelgem, dat was alleen een bepalende factor. Dat is weggevallen, totaal. Dus een verarming.
Voilà, de glazen zijn bijgevuld, Louis.
Inderdaad.
Ze kunnen terug verder, hè. We zaten bij de Ronde van Vlaanderen. Dus ik heb het een keer opgezocht. Dit jaar in de ronde 19 hellingen en dan doen ze de sommigste nog 3 keer. In 1980 zat in de ronde 10 hellingen. En als je dan nog verder terug gaat, is de ronde eigenlijk gestart als een koers met zo goed als geen hellingen.
Een koers van stad naar stad. Hè. Nu, dat had te maken uiteraard met de kwaliteit van de wegen toen. De steden waren verbonden door steenwegen toen. Hè. Dus ofwel was het op Kasseirijn of met nog een paadje ernaast met grind of assen. Dus op zich, trouwens Parijs-Roubaix is hetzelfde. Hè. Totaal parallele geschiedenissen. Dus die koers reed, wat was dat? Arras, Amiens, zo van die... gewoon rechtdoor, de hel, dat bestond niet. Tot diep in de jaren 60. Maar dat was op zich al hard genoeg. Helling van Doulons, zo, er zat al wel zo wat glooiing in. Maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, zowel bij Parijs-Roubaix als Ronde van Vlaanderen, kreeg je asfaltering overal. En meer en meer stelde die organisatie vast. Kijk, nou begin de jaren 70, wat de Ronde van Vlaanderen betreft, met Erik Le Mans die 3 keer wint. Daar werd dan wel in de coulissen gezegd van de organisatie, dat is niet echt zo'n een echte Flandrien-winnaar. Dat is een gast die mee gaat en afmaakt in de spurt. Dus, maar dat is geen beuker, dat is niet iemand die alles in frieten rijdt. Zo. Dus, en ze zijn dan moeten op zoek gaan naar weg van die grote wegen. Net zoals in Parijs-Roubaix zijn ze dan terechtgekomen in die hel met die kasseiwegen. En in Vlaanderen heb je ook niet zoveel keuze qua hellingen. In het zuiden van Oost-Vlaanderen. En Gent-Wevelgem heeft dat gezocht dan meer in Heuveland. En ook over de grens, dan Kasselberg en Katsberg en zo. Dus dat was het pure noodzaak om het spel harder te maken. En dan, dat is dan altijd ook zoiets, een soort reflex bij organisatoren. Ze willen het dan altijd harder en harder maken. Had dan concurrentie in Zuidwest-Vlaanderen, maar al die koersen in Zuidwest-Vlaanderen, van Haarlembeke, Kuurne, Waregem. Dat is zo van, en nog een helling erbij. En tot dat besef wel begint te groeien, dat is met alles zo, in complexe systemen... Hoe meer dat je er soms aan toevoegt, hoe contraproductiever dat wordt. Hoe meer toeristen in Brugge, op een bepaald moment gaat dat die zo vol zitten, dat toeristen gaan zeggen, ik kom niet meer, want het zit zo vol. Wat is niet meer te doen.
Wat je hebt, hè?
Venetië, dat zijn wel van die... Dus dat gaat... je moet daarmee uitkijken. Je hebt hetzelfde fenomeen ook in de Ronde van Frankrijk, hè. Dus met... vroeger nog van die bergritten met 5 kools van... Maar je ziet nu ook meer en meer een tendens naar kortere ritten met 2-3 serieuze hellingen. En dan knallen ze. Dus,
Is dat nu de limiet dan van de ronde? Qua aantal hellingen?
Ja, ik denk dat wel. En anders gesnijden in eigen vlees. En je gaat zien dat die... Dat blijft wel, dat is een cliché. Maar het is een cliché omdat er veel waarheid in zit. De renners bepalen de koers nog altijd. En als die zeggen, als je nog... helemaal op het einde, de laatste 50 kilometer, zoveel hellingen stopt, alles dat ervoor komt, wachten wij af. Want we weten dat daar te gebeuren staat. Dus je krijgt dan een afwachtende koers, dat ook niet leuk is. Dus maar wel die bedenking nu, er is toch de jongste 10 jaar iets gebeurd in de koers, van manier van koersen, de gretigheid, de anarchie bijna. Ik heb dat nooit meegemaakt. Dus ik heb echt saaie koersen meegemaakt. Ook in een Tour retten. Dat je zegt, jongen, over wat gaan wij nu schrijven? Nu knallen ze aan 200 per uur van in het begin. Dat heeft te maken, vroeger was het echt een hiërarchische sport. Met een kopman, Van Looy, Merckx, en de rest zat daaronder, moest knechten en gedaan. Dus niemand van die knechten, of van die ploeg van Molteni, of Fema, of Flandria, die zeiden van, ik ga je na 10 kilometer een keer een marage geplaatst. Ik wil ook een keer mijn koers winnen. Maar die gasten zijn zodanig opgeschoven qua atletisch niveau. Het verschil nu tussen al de coureurs, bijvoorbeeld in een Ronde van Vlaanderen of een Tour, dat is echt klein geworden. Dus het hangt nu nog af van details en van... En iedereen meer en meer denkt, en dat is ook zo, dat hij een kans heeft. Dus die echt een grote dominantie van één figuur, die dan ook qua persoonlijkheid dikwijls de gast was. Dus de coureurs zijn echt wel mensen geworden. Dat is niet meer zo. Vroeger ja met de pet. Dus die zijn mondig geworden, die... Dus die evolutie vind ik zeer goed, want daardoor de jongste jaren, de koersen zijn formidabel. Hè.
Ik denk dat het ook, ja, het moet toch geleden zijn van in een tijd van Merckx, dat we nog een keer een toerwinnaar hebben die de ronde wint, dat we een Vuelta-winnaar hebben die het openlijk uitspreekt van, ik wil de ronde nog winnen. Wij zijn alle twee begin de 30. Wij komen uit een tijd van Tom Boon eigenlijk en misschien het eerste, en dat had een super... diversificatie, zou een toerwinnaar nooit... Armstrong is allemaal misschien een keer aan de start te staan hebben.
Ja, maar, een paar keer.
En Wiggins, maar dat is helemaal op het einde van zijn carrière. Maar al dezelfde, die mensen. En nu heb je renners die van alle allooi, die zeggen van wij rijden alles en ze kunnen ook overal winnen.
Ja, dat is ook nieuw. Maar het is ook weer niet zo dat... dat wordt ik eens aangekondigd, zo Pogacar, als hij nog 20 jaar of 21 wint een toer en zo, dat je, ja, die is vertrokken voor 7-8 tours. Hè. Het is nu al 2 keer niet. Hè. Dus het is ook niet meer zo dat één figuur, één atletisch, maar denk ook mentaal is het ook veel, veel erger geworden. Vroeger was het atletisch, bedoel, qua recuperatie, die coureurs deden 150 koersen per jaar. Kun je je gaan voorstellen, nu de helft gemiddeld. Dus, maar mentaal is het allemaal... ik bedoel daarmee mentaal ook die voorbereiding. Dat is dus niet meer tussen de koersen door. Een keer met maten een beetje gaan fietsen en dan een trappist drinken. Nee. Dat is, alles wordt gemonitord. Dus die constant worden die gevolgd. Dus dat is bijna Big Brother geworden. Nee. En het minste geringste. Zo, en ze hebben een keer gespeeld met een klein thuis. En direct via een app of zo wordt dat gemeld aan de fysiotrainer en et cetera. Ze zeggen, wat is er gebeurd misschien? En, ja, ik kan een beetje zitten dollen met een kleine. Ja, maar nee, je moet liggen. En ze, dus die... Nee, de klauw van... En de vraag is dan ook mentaal, al die jonge gasten, Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, hoe lang gaan ze dat uitzenden? Hè? Hier, hè? In de kop. Hè? Denk, ben ik even benieuwd, maar ik denk niet dat die gast tot 35 Joop Zoetemelk gewijs of 40 of wat weet ik meer gaan...
We hebben in onze vorige aflevering Stefanie Scheirling te gast gehad. En die gaf net hetzelfde aan, dat zij ook heel benieuwd is hoe dat mentaal gaat evolueren voor die renners. Hè? En dat de sportpsychologen wel een keer heel veel werk zouden kunnen hebben.
Allee, het zijn geen robots, hè. Dus je kunt geen van alles en nog wat gaan programmeren. Een mens blijft een zeer, zeer complex systeem. Ten eerste nog fysiologisch, maar ook mentaal. En je hebt ook soorten mensen, hè. De ene moet je zo gaan begeleiden. De een moet meer vrijheid hebben, de ander moet meer een stamp onder zijn gat geven, de ander moet meer zalven. Allee, heel die psychologische aanpak, er is niet zo one size fits all aanpak van een coureur. Dus ben ik benieuwd hoe lang dat ze het gaan mentaal volhouden. Dus dat het grote breekpunt zal worden in de komende jaren. Ja.
Ik maak me nu net de bedenking. Is het zo dat er... ik denk dat er snel nieuwe coureurs opstaan deze tijd. En dat vroeger misschien minder het geval was. Zo, een naam die je dit jaar hoort, maar dat je vorig jaar misschien wel een keer gehoord hebt, maar niet echt gezien hebt. Is dat zo? Of?
Ja, omdat... nu worden die coureurs al gescreend vanaf 16, 17 jaar. En ze pikken er al gasten uit, die 16, 17 zijn, die al een soort begeleiding krijgen, ook al een contract. En dus ze pikken ze er niet zomaar uit, maar ook op basis van allerhande criteria, uiteraard op lichamelijk vlak, maar ook op vlak van wie is die gast, uit welke familie komt hij, hoe mentaal stabiel is hij, heeft hij een goede omgeving, heeft hij al liefdesrelaties gehad. Dus heel dat universum van die gast wordt onderzocht. En dan zeggen ze... Dus die gasten zijn 20 jaar, 21 jaar, en die zijn al begeleid geweest, 4-5 jaar lang, op en top, hè. Dus op alle mogelijke vlakken. Wat dat inderdaad 10-15 jaar geleden niet denkbaar was, dat was toen ook inderdaad, de gast kwam over en kreeg lappen tegen zijn oren in de Armstrong, eerste koers San Sebastian, allerlaatst, hè. Merckx, zijn eerste koers was een pijl, was naar huis gereden. Echt, een paar uur na de winnaar of zoiets. Dus dat was toen echt een overgang. Nu is dat zodanig vroeg, maar dan ook al, dus die gast was 16, 17 jaar, wat we zo pas zeiden, krijgen mentaal ook al, hun vrijheid is weg. Hè? Dus jongelui leven en een keer uitgaan en van dan al, hè. Dus die zijn 20, 21 jaar en staan al veel verder dan leeftijdsgenoten van 20, 30 jaar geleden. Maar hoe lang gaan ze het uithouden? Maar inderdaad, ieder jaar komen er zo direct al gasten van 20, 21. Ja, amai. Moeten die gasten de stijl niet leren of hoe zit dat hier? Maar ze hebben de stijl al geleerd. Dus die beloftenploegen, dat zijn allemaal bijna mini-ploegen van profploegen. Hè.
En vroeger hadden de amateurs, als we zeggen, de beloften waren. Maar ja, nu, de echte toppers, die staan in de categorie volledig over. Hè. Of die rijden misschien één bij de beloften, en dan wordt dat profarit daarmee. Dat Evenepoel is daar, maar die Quinn Simmons is ook vanaf zijn 19, en die komt dan ook onmiddellijk al piepen vooraan een peloton.
Ja.
Ik denk dat het tijd is voor onze passo die... Parole, parole, parole. Waar we dus bij onze gasten polsen naar zijn favoriete fietshelling, fietsherinnering. Ik ga beginnen met de vraag. Heb je een passo die parole gekozen die je zelf gereden hebt, of is het iets anders?
En wat is passo parole precies?
Passo di parole, dus dat is een de favoriete helling van onze gast.
Ah, oké. Okay. Ah, de passo.
Ja, passo di Stelvio en pas parole.
Moet niet gaan over de Ronde van Vlaanderen.
Nee, zeker niet.
Eigenlijk qua grote klim, col de Ventoux, omdat ik in het jaar, dat moet geweest zijn, ik denk 3 of 84, ging ik met mijn vrouw in september met zo halflinkse koersfietsen, gingen we de Ventoux gaan beklimmen. Mijn vrouw had niet zoveel klimervaring, ze is wel veel lichter dan ik. En ik weet nog, we hadden een start in Bédouin en... Je hebt daar zo'n lange aanloop die eigenlijk niet zo... Mm-hmm. En zij begon al chat te geven direct. Zo dat ik zei, hij had links onder gebogen, moet je links en begint te klimmen. En zij zo dartelt, maar ik zeg, pas op, dat is zoveel 17, 18 kilometer. Of ik weet niet, moet er vanaf zijn. En dus ik zeg, ik had iets meer fietservaring dan zij. En je moet een bepaald ritme opbouwen. Dat je nu denkt, ja, maar ik kan veel rapper fietsen. Maar je moet maken dat je binnen een uur nog even rap fietst. Maar daarom vertel ik het niet. Enfin, ook omdat er zat daar geen kat op die Ventoux. Medio de jaren 80. Er was dan geen wielertourist te zien. Moet nu een keer gaan. Dus dat was formidabel eigenlijk. Maar ik ga het nooit vergeten, ook daarom, omdat we zijn dan toch helemaal boven gereden en dan de afdaling en plots breekt er zo een onweer los. Dat je zag afkomen over die wijnvelden ook van Bédouin en zo. Hij zag nu en dan een hart door de boom en zo. Echt bedreigend. En dat kwam naar ons, dat begint echt te regenen, hè, zoals hè, zo pas bij jullie aankomst. En plots zo'n krak echt in de lucht. Ik reed eerste en mijn vrouw, ik hoor zo'n ijselijke kreet van mijn vrouw, die mij plots zo wat, ik denk aan 80 per uur of zoiets, voorbij steekt. Zo en roepend en hellend, en ik heb ze bijna niet meer kunnen pakken, maar heel, de herinnering. Heel dat decor met die lucht die openbarst en een onweer, hè? Afdaling van de Von Toe, vind ik nog altijd. Plus dan met die notie van, dat was toen nog bijna onbetreden wielertouristen terrein. Dus dat wielertourisme, de jongste, ik spreek dus, dat is potverdorie 40 jaar geleden. Jongen, 40 jaar geleden.
Is dat, had de Von Toe dat wel die mythische status?
Nee.
Of minder?
Minder.
Omdat dat... Want ik denk, voor mij is het Von Toe zo mythisch door dat Simpson daar gestorven is. En door dat
ja, ja. Wel... maar dat, natuurlijk in de koers, maar er was nog geen... een link dat mensen zeiden, ik wil dat ook gaan doen. Dat heeft bijna ook te maken met... ik ga een keer terugkeren naar die perszaal bij ons. En de perszaal werd bevolkt door... corpulente, goed in het vet zittende gasten die dikwijls ook een rode Michelin bij hadden. En dan uitkeken waar gaan we hier gaan eten, die de beste wijnen van Frankrijk en Italië kennen, et cetera. Geen kat, geen enkele wielerjournalist die er toch aan dacht van zelf op een velo te kruipen. Of een koersfiets. No way. Nee, echt waar, dat bestond niet. Nu...
Allemaal waarschijnlijk.
Oh, dat is... Je moet bijna... echt al een halve coureur zijn om wielerjournalist te kunnen zijn. Dat was iets ondenkbaars. Allee, dat is ook zo'n beetje dezelfde mentaliteit. Uiteraard, de Von Toe, iedereen wist dat is een vreselijke helling. Maar dat wielertourisme, 40 jaar geleden, daar stelde niks niemendal voor. Ik weet toen ook nog, fietsherstellers, fietsenhandels, dat was een crisis tot en met... Vroeger had je nog, omdat meer en meer de mensen ook de auto gebruikten en zo. Dus er waren bijna geen fietshandelaars meer, zoals nu de jongste jaren, moet ik eerlijk zijn. Ook met elektrische fietsen uiteraard erbij. Maar nu is dat ook met dat wielertourisme. Maar daarom vind ik die Von Toe wel, heel dat tafereel, los van het feit dat ik hem dan uiteraard in de Tour, ik heb 16 keer de Tour gevolgd, dus ik heb wel een aantal keer de Von Toe meegemaakt en zo. Dus het blijft een een smeerlap, ook omdat hij ligt daar en van alle kanten dat je er naartoe gaat, lacht hij je uit. Zo, van een Tourmalet zit ingebed in een gebergte, in een keten. En dat is van het een naar het ander. Maar die, dat ligt daar zo ja, spottend. Zo, hoe heet dat ook weer? De Windberg? Of die heeft zo'n een bijnaam. Het waait daar altijd.
Ja, Mistral.
Ja, ik denk een tijd zonder wielertourisme dat wij ons dat moeilijk kunnen voorstellen. Ja.
Nee, maar dat echt wat? Kun je dat gaan voelen? Dus we gingen de Von Toe gaan beklimmen. En zag je dan ongeveer niemand.
Dus, dat moest zalig geweest.
Ja, inderdaad.
Ja. Want nadien hebben we dan ook nog een keer zo, wel in de wielertourismetijd, dan ook een keer zo de Soulard deden en Obisque en zo van die kant. Nou, we zeiden, wat is dat hier allemaal? Allee, je kon er niet ook, de Tourmalet kon niet opfietsen omwille van files van auto's. Je moest dat tussenlaveren in een afdaling. Niet meer plezant, sorry. Allee, niet meer plezant. Die bedevaartsoorden van wielertouristen, dat is ook weer hetzelfde contraproductief. Dus dat er op een bepaald moment zodanig veel mensen willen Von Toe beklimmen, dat het niet meer leuk is om hem te beklimmen. Dus,
Je bent, ik denk dat je onze oudste gast bent ooit in de podcast. Dus het is misschien voor ons wel gepast om een keer terug te gaan naar de tijd dat de dieren nog spraken. Zijn de,
eind 19e eeuw heb ik niet meegemaakt.
Ja, dus, nee, oké, we gaan in de 20e eeuw blijven.
Oké.
Omdat dat is iets dat mij ja, wel aanspreekt. Ik ken daar niks van eigenlijk alles van voor de oorlog. En we gaan het heel basic houden. Maar dat begint met Le Flandrien. Hij heeft een boek geschreven over Briek Schotten. En die wordt de laatste der Flandriens genoemd. Maar wat is de Flandrien voor u dan?
Ieder voor zich en God tegen allen. Dat was... Flandrien is een relict van de tijd dat koers super individueel was. Dus in het algemeen nu, het is een individuele sport, beoefend in ploegverband. In die volgorde. Allee, zonder een ploeg kun je nu ook niet meer een serieuze koers gaan winnen. Nu, laten we zeggen, tot 1960, Briek Schotten is gestopt in 1958, dat bestond niet. Er bestonden uiteraard wel, weer zeer mooi om over te schrijven, ook toen waarschijnlijk toch, samenwerkingsverband tussen bepaalde coureurs, zeker van bepaalde streken, waar zij samen gaan trainen. Vrienden die elkaar wel hielpen, maar zo'n georganiseerd verband met een ploegleider die directieven uitzette en die bevelen gaf, en dat bestond dus allemaal niet. Dus een Flandrien is gewoon een gast die het allemaal zelf beredderd. En dat wel, ook hoofd en de benen, die de benen moet hebben, maar soms ook het hoofd, om dan coalities te maken met dien en dien. Maar dat ploegensysteem, dus het is in feite opgeschoven. Laten we zijn vanaf 1960, 1970, met dan zo weer vanuit Italië, altijd de vernieuwers geweest, Coppi. Die begon met zo'n kopmanschap, bij ons dan een Valooi. Die zei, ik ben de man, hij had allemaal fietsen voor mij. En dat was, dat is dan de ommekeer geweest. Eigenaardig genoeg, nu, zoals ik zo pas zei, ga je weer naar het ploegen, waarbij dat er zodanig veel nivellering is ook weer, dat... Een super kopman. Moet ik kijken naar die ploegen van de Emiraten of Jumbo. Uiteraard, een Roglic en een Vingegaard zijn daar nog altijd boven. Die anderen rijden daar wel voor, maar dat is niet meer te vergelijken met zo'n pure knecht van vroeger. Dus het is weer zo een beetje anarchistischer aan het worden, gelijk... Allee, ze koers, kijk, potverdorie, ik had het nog nooit zo gezien. Eigenlijk, de jongste 10 jaar fietsen ze weer meer als in de Flandriëntijd. Het wordt weer meer open en ieder voor zich. Uiteraard dan wel nog met een zeer georganiseerd ploegensysteem dat bovenop. Maar je ziet jij ook binnen bepaalde ploegen coureurs initiatieven nemen. Hij zegt, ja, die houdt zich niet aan een bepaalde, of die heeft geen directieven gekregen, van hij moet blijven zitten en hij moet enkel dit en dat doen. Allee, pak nu een Van Aert in die Jumbo-ploeg, zijn rol daarin en hoeveel vrijheid krijgt hij. Dus het is eigenlijk wel, ja, potverdorie, kijk, we krijgen weer meer Flandriënkoersen.
Dus we gaan er wat hij zegt is, Briek Schotten wordt de laatste genoemd, vooral omdat nadien de koers verandert. Niet omdat de renners veranderen, maar meer het koersverloop en het feit dat je met echte ploegen zit. In mijn hoofd is de Flandrien, ja, iemand die door weer en wind stampt. En moet misschien op zijn fiets zitten. En als je foto's ziet van Rick Schotten, ja, dat is de Flandrien.
Ja, zoals Brik zei, van Flandrien, dat is iemand die blijft duwen totdat hij niet meer weet van welke parochie dat is. Dus van die mooie uitspraken. Maar het zijn nu op dat vlak, pas op, bij al die coureurs nu, als je niet kunt afzien, die zien af als Flandriens. Maar vroeger was het natuurlijk veel meer geïndividualiseerd. Er gaat daar tijd overheen, sepia-foto's, beelden van vroeger, onverharde wegen op de Tourmalet en wat weet je meer. Allee, dat heeft er ook allemaal mee te maken. Je ziet trouwens ook, om dat nog aan toe te voegen, de jongste jaren, om dat Flandrien-cachet weer kracht bij te zetten, gaan ze ook weer meer en meer naar onverharde
wegen.
Dus de Strade Bianchi is een Flandrien-koers. Eigenlijk. Je ziet daar in een Giro daar de Finist, het is niet de Finistère, dat is een ding in Bretagne, maar daar ook die helling, dat is een paar
Finestre,
keer... Col de Finestre. Meer en meer. En ze moeten daar ook een beetje mee gaan oppassen, dat je daar ook weer niet te gretig mee omspringt. Maar je ziet ook weer dat ze decors zoeken. Laat ons maar eens kijken, potverdorie, we hebben een nieuw Flandrien decors. zoeken ze meer en meer. Om de heroïek, want dat is ook zo, mensen lachen daarmee, maar het is de meest heroïsche sport der sporten. En daardoor ook is dat een sport die niet ingestaan het feit dat hij zo kwetsbaar is op de openbare weg. Een grote troef, maar ook een groot zwak punt. Want een loslopend hondje, of een stok in de wielen, of iemand met slechte bedoelingen, dan kun jij echt dat spel, een peloton...
kartonbordje.
Ja, maar kun jij zo'n probleem kunnen dat spel boycotten. Er gebeurt, moet toch een keer eerlijk zijn, ongelooflijk weinig. Er zijn toch zoveel slechte mensen in de wereld, maar er gebeurt toch zo weinig. En dat komt volgens mij omdat iedereen die naar een koers gaat kijken of die dan een beetje volgt, heeft zo'n basic respect voor die coureurs. Omdat ze weten wat ze meemaken. Dat ze zeggen, dat is niet normaal. Dat is, mijn schoonmoeder keek daar ook naar. Ze kende niks van koers, maar ze keek naar die koers. Ze heeft 12 kinderen op de wereld gezet en ze had zo'n moederkoekgevoel. Maar ze zei, waarom doen die mensen dat? En zo afzien en die regen en dat kou en 40 graden en zo. En zweet. Ze bekeek dat door een placenta-bril, om het zo uit te drukken. En ik denk dat wielersupporters zijn in eerste instantie supporters van de wielersport. En dan van een bepaalde coureur. Een voetbalsupporter is een clubsupporter of een cirkelsupporter. En dan misschien wel dat hij dan een goede... Maar dat is nu terzijde, maar dat heeft te maken met dat Flandrien-aspect van het coureur zijn, dat nu weer terugkeert. Er gebeuren veel meer Flandrien-koersverlopen nu. Dynamiek, demareren, onoverzichtelijk van... Die Van der Poel, wat steekt die nu weer? Die Van Aert, blijf zitten, wat doe jij nu allemaal? Zo, veel aantrekkelijker. Veel aantrekkelijker.
Zijn dat twee coureurs van nu die voor jou een beetje in de buurt komen van dat Flandrien zijn?
Ja, maar ik vind zelfs die Pogacar, je zou gaan zeggen... Ronde van Vlaanderen, maar die wint dus de Ronde van Vlaanderen op zijn Flandriens. Dus het is zo, die nieuwe generatie krijgt ook, neemt vooral de vrijheid om hun ding te doen. En dat is goed, want ik heb een tijd meegemaakt, en dat was dan individuele sport en ploegverband. Het ploegverband werd bijvoorbeeld onder Post, Rally en Panasonic. Dat was de ijzeren klauw van Post. En die zei bijna, hij nu dit, hij dat, hij moet nu misschien een keer winnen en zit. En dus de nadruk is in feite van, dat zijn de jaren 70 tot 20 jaar geleden, is meer en meer, 30 jaar lang, op dat ploegverband komen te liggen. Omdat dat ook het begin was van, hoe gaan we een ploeg in elkaar steken? Dat was eerst met een paar auto's en dat is altijd maar toegenomen qua logistiek. Met bussen, bijkomend personeel, kinesisten enzovoort. Op een bepaald moment zit je daar aan een plafond en zie ik nu dat de ware ziel, de ware aard van de wielersport komt toch weer naar boven. Namelijk individuele sport. Oké, je hebt een ploeg nodig, maar toch weer, kijk, ik ben daar vanavond opgekomen. Ik had dat nog nooit, dankzij jullie en jullie vragen en jullie blikopeners. Nee, echt waar.
Ja, kijk. Wat ik me dan nog afvraag is... Dus, en nu hebben we terug Flandriens door het milieu van koersen. En er wordt vaak gesproken over een Wout van Aert of over een Arnaud die opkomt. Maar zijn het er zo voor u? Denk jij dan soms van... Ja, maar zou ik moeten weten... Die coureur in de jaren 40 of in de jaren 60... Die was eigenlijk veel straffer, maar daar wordt er niet meer over gesproken. Heb je zo'n voorbeeld? Of denk je eigenlijk van...
Nee, omdat dat valse romantiek zou zijn. Dus ik heb veel opgetrokken met Brik Schotten. Sportavonden, hè. Dat was echt fantastisch om die gast te interviewen. Die had het grote verschil is wel, om in het algemeen te antwoorden op uw vraag. En dat is nu nog altijd zo met oude coureurs, als ik dat dan een keer op sportavonden en zo, als ik die gasten tegen het lijf loop, of soms ook een keer moet interviewen en zo. Is dat donder?
Het begint te donderen.
Ah, kijk, voilà. Het is net de zomeravond.
Dat is gezellig.
Ah, dat is goed. Ik denk dat mijn vrouw onderweg is met de fiets. Vlondrien, hè. waar zat ik nu? Ben ik nu kwijt?
Ja, ik ben, ging het ging over, met Brik Schotten en de sportavonden.
Ja, wel. Het grote verschil, en dat mis ik nu ook een beetje, naast zo'n beetje die rivaliteit tussen de toppers, die hebben verhalen dat ze ook nog kunnen vertellen. Dus, maar ik ben ervan overtuigd, de coureurs nu, die hebben ook verhalen, maar allez, je hoort, vind ik vrij weinig. Uiteraard vroeger pioniertijd en de accommodaties veel slechter en de hotels en eten en drinken en de wegen en logistiek, et cetera. Er waren misschien wel meer dingen te vertellen, maar nog een keer, het blijft wielrennen en het blijft hoe dan ook keihard. En ja, dus die gasten moeten dingen meemaken. Dus ik zou ook een keer meer... Zo, als je een Van der Poel hoort, of Van Aert, ja, ik heb vandaag weer, het was zwaar, ik heb gefietst. En, maar zo een keer uitleggen van, echt, ik heb daar op die dag een keer, of als je een evaluatie maakt van zijn seizoen, dat je... Wielrennen leeft niet alleen van pure prestaties. Dat is atletiek, dat is zwemmen. Van Kim Gevaert loopt, potverdorie... 100 meter in zo'n tijd, ongelooflijk. Maar wat is het verhaal? Maar coureurs moeten prestaties hebben, maar ook een verhaal daarbij. Dat ze een keer kunnen iets vertellen van... ik zat met Dien voorop, maar ben niet vergeten, 3 jaar geleden is dat in mijn ploeg. Hij heeft mij dan een keer gecoyoneerd of heeft mij daar een keer aan tafel een kloot afgetrokken en ben dat niet vergeten. En no way dat hij ging winnen. Nee, ik heb godverdomme... dat zijn zo verhalen die terugrijden naar vroeger en... Dus wielrennen leeft van heroïek en de daaraan gekoppelde verhalen, wat dat nu trouwens, als ik dat even mag zeggen ook, want we zitten nu de komende maanden ook weer aan 17 voorstellingen met José de Kouwer. José de Kouwer is zo'n verhalenverteller. Dus dat is fantastisch om die gast te interviewen, want die heeft ongelooflijke dingen meegemaakt. Ongelooflijk bedoel dan mee qua intensiteit, qua authenticiteit, echt... ups en downs, hè. Maar echte ups en downs, dat iedereen zich dan mee kan identificeren, want iedereen komt wel een keer het noodlot tegen, of heeft een keer tegenslag, of heeft een keer echt een fantastisch moment van glorie. Maar José, roesbaan leven, en die kan dat vertellen. Hoe komt dat José nu weer al 17 zaal, dat is nu culturele centra, en zo, het zijn 300-400 man, om... Wat is het concept? Ja, ik interview José. Ik bedoel, allee,
een mens komt voor de verhaal van José. Hè? Ja. Net zoals wij hier zijn voor uw verhaal. Hè?
Ja, maar bedoel, allee, blijkbaar is dat genoeg. Dus hoe rijk moet die wielersport niet zijn, om naar het uitgangspunt van helemaal in het begin, hoe rijk is die wielersport niet als je zoiets vasthoudt? Ik ken geen voetballer die zo de hart op gaat en dat culturele centra en gewoon Paul van Imst... hier, over dat, en de avond, ja. Ik interview Paul van Imst. Allee, dat is toch typisch wielersport?
Hetgeen dat, ja, en dikker dat heroïsche dat daar volledig rondhangt. En wat ik dat soms een beetje jabber vind is, voor mij, als je mij vraagt om noem 5 wielermomenten op die zomaar in je opkomen, dat zijn allemaal extreme edities.
Ja.
Milaan Sanremo in de sneeuw, ja. Waar dat Tom Boon niet meer verder wilt. De Kuren-Brussel-Kurende, dat wordt afgelast. De Gent-Wevelgem, waar ze...
Ja, dat ze omverwaaien over de velden, dat ongelooflijk.
En ik vind dat dan nu een beetje jammer dat dat extreme weather protocol er is. Omdat dat eigenlijk... Dat neemt voor mij een deel van de... ik snap dat je moet renners beschermen, maar dat neemt zo'n deel van de charme van de koers weg. Als we gaan elke dag naar Parijs-Roubaix. Ondanks of 2 jaar geleden heeft het geregend op Parijs-Roubaix. Maar als je dan langs de kant van de weg staat en je ziet die renners passeren, dan ik had echt het gevoel van...
Dan weet je wat dat koers is.
Ja, dat is voor mij koers.
Ja, maar als je mij één editie vraagt van de Ronde van Vlaanderen, is de Ronde van Vlaanderen 1985. Dus 4 jaar met Van der Aarden. Ik zat in de Volga, een tweede Volga van Benimpanis. Dus helemaal achteraan het tumult. Nee, ik doe nog in mijn broek, als ik dan terugdenk, wat in Benimpanis nog... gereden. Een rodeo, echt een rally, niet te geloven. 175 coureurs aan de start, of daaromtrent 23 aan de arrivée. Modderbeken, echt watervallen. Een occlusiepunt, weet je, dat passeerde een warmte- en een koude front die elkaar tegenkomen boven Vlaanderen en hoe de hel. Wat een editie, ja, je vergeet dat dus. En dat is dan voor u het stereotype beeld van, dat is de Ronde van Vlaanderen. Net zoals, maar wie ben ik? Ik zou bijna ook weer pleiten zo. Maar ik weet wel, dat is niet meer van deze tijd en dat gaat niet terugkomen. Maar zo moest nu nog een keer een Ronde van Frankrijk, zo een echte Ronde van Frankrijk, 5000 kilometer. En zo uitputtingsslag. Maar zo echt de hexagon dat ze doen. Geen flauwekul, geen geldrand in Monaco, Andorra, Zwitserland. Of, maar gewoon rondom rond 5000 kilometer in plaats van nu 3300 of belachelijk. Maar dat is sadistisch, maar pot, zo één keer.
Was dat ook in 21 dagen dan vroeger?
Hoe zeg je?
Tour, was dat ook in 21 dagen? Die vijf, of was dat langer?
Had dan de allereerste tours, dat was zo twee, drie ritten en dan een rustdag. En twee, drie ritten, maar ja, dat waren ritten van 400, 450 kilometer. Dus dat, maar dat zijn de naoorlogse tours, dat was ja, drie weken en een dag. 21 dagen, ja. En dan één rustdag. Geen twee, hè, lijkt nu.
Maar 450 kilometer in die tijd, hij zit een heel dag onderweg.
Ah ja, want de start was 56
kilo.
Ja.
Ja. Ah ja, ja, 6 uur, de eerste ronde van Vlaanderen ook, is start om 6:30 in Gent. En dat was iets van 340 kilometer of zoiets, de eerste ronde van Vlaanderen. Yes. Zo, allee.
Ik pleit ook om de terugkomst van een ronde van 340 en volledig Oost- en West-Vlaanderen en een tour van 5500.
Ja. Zo, één keer om de,
ja, om de 10 jaar
zo.
Ja, voilà, ja. Voilà.
Het zou wel leuk zijn om een keer het parcours te rijden van...
Maar dan ga ik het niet rijden.
De allereerste ronde van Vlaanderen of zo.
Ja, maar...
Zou dat nog eens terug te vinden?
Ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, absoluut. Maar nee, we kennen dat.
Was
dat ja. Dus, allee, ik heb een paar boeken geschreven over de ronde. En dus we hebben dat parcours, dus dat is geen probleem. Doen.
Ja, voilà. Louis, het staat... de luisteraars zijn er hem op wijs. Ja.
Maar je ziet ook weer, er is zo weer zo... een zoektocht naar... Bij wielertoeristen die dan van die lange afstands, die marathons doen en daar zei ze, waarom doe je dat nu eigenlijk? Maar gewoon omdat, waarom beklim je die berg? Omdat hij er is, waarom doe je... En in het wielrennen moeten ze gaan oppassen. Echt waar, meen dat, hè? Dat het niet allemaal te dartel wordt. Pas op, en ze zitten maar kapot na 125 kilometer met twee calls, et cetera. Maar er moet toch, ze moeten oppassen... De ziel van het wielrennen is ook gewoon weg. Dat ze kijken naar het aantal uitvallers in een tour bijvoorbeeld. Allee, dat was vroeger een derde, de helft. Hup, naar huis. Rijd, hè. En buiten tijd, nu, ze passen ook al de tijdslimiet aan. Hè. Allee, die tijdslimieten zijn mietjes.
Dat gebeurt inderdaad steeds minder en minder dat er een dender buiten tijd aankomt.
Ja, ja. Zo'n bus, het is goed georganiseerd. Ja. Vroeger denk ik, was een bus, 30, 40 man... Te laat binnen, hup, buiten. Geen pardon.
Ik oppas, ja.
Dat is wie, ja, maar, sorry, jongen, dat is wie sorry. Dat is authentiek wie
ik snap dat ze bijvoorbeeld in Gent-Wevelgem, dat ze daar de afdaling van de steile kant ook als zijn van de Kemmel draait aan. Dat is dat logisch is, dat is gewoon gevaarlijk. Maar inderdaad, zo'n soms een keer een extreme ritje of een keer
nee, zitten. Moet dat voor, allee, je moet dat voor niet echt dingen gaan zoeken. Angliroegewijs, dat 3,24, dat is dan ook weer zo. Het gaat hem echt meer over, het is een uithoudingssport. Ja. Het is een uitputtingsslag, een koers. En het is niet, hetzelfde heb ik zo met Gentse Zesdaagse. Ik heb dat al meegemaakt, ook bij de jaren 80. Hetzelfde principe, had nog ploegkoersen. Ik zou zo een paar uur, 2,5, 3 ploegkoersen. En dat was dan echt, dan kwam de goeie naar boven. Nee, nu, het is gewoon...
De vroeger duurt nog...
Nou. Want ja, de mensen moeten de hele tijd geprikkeld worden en moeten nu puntenkoers kunnen en een kilometer kunnen en dan een ploegkoers van een half uur, drie kwartier. En op het einde zeker een ploegkoers van een uur en een half.
Ja, of een uur en kwart, zoiets.
Allee. Dus wie wint er nu zesdaagse? Ja, gasten, explosieve coureurs zonder uithouding. Maar wielren is totdat je niet meer weet van welke parochie dat je zit.
Voilà. Ja? Wielren is totdat je niet meer weet van welke parochie je zit. Dus ik denk dat we ze ook al hebben. Ik denk dat we kunnen overgaan naar ons laatste segmentje. En dat is de...
Ultimo kilometro.
De laatste kilometer, de ultimo kilometro. Waarin dat we aan onze gast een aantal... korte vragen stellen, waar je heel kort op mag antwoorden. En je mag één keer deze uitspraak gebruiken.
Dat zou zomaar eens kunnen.
Dus,
dat zou ook wel eens kunnen.
Dat zou zomaar eens kunnen van Zittekouwer.
Ah, ja.
Ja.
Het is dat ik kort moet antwoorden.
Ja, wat zijn vaak... oftewel kiest de twee personen, oftewel ja en nee. En we gaan beginnen met de eerste. Dat zal waarschijnlijk wel een simpele zijn. Je moet kiezen tussen Briekschotten of Johan Museeuw.
Briekschotten.
Wonen in het rustige land van Nevelen of langs de luidruchtige Rijn?
Toch Brugge.
Oh, toch Brugge, dat is spijtig. De Tour of de Ronde?
Eigenlijk de Tour.
De Tour, ah, mooi.
Verrassend.
Ja, verrassend. Ja. En de Koppenberg geasfalteerd of nooit meer een start in Brugge?
Dus ik moet kiezen, ofwel wordt de Koppenberg geasfalteerd, of nooit meer start in Brugge. Asfalteert dan maar de Koppenberg, want er zijn er nog genoeg.
Voilà. En dan de laatste, Remco of Joao Almeida?
Almeida.
Ah, kijk.
En waarom?
Er is zo, en dat is totaal subjectief... Maar er is zo nog altijd iets bij Remco Evenepoel. Zo iets dat mij weerhoudt van mijn totale menselijke sympathie voor hem. Het gaat hem niet over zijn atletische kunde. Ik bedoel, zijn overwinningen, zijn prestaties zijn wat ze zijn. Maar het gaat zo over een bepaalde attitude. Het is verbeterd, maar... ik vind bescheidenheid en nederigheid en wat ik hier nu meegekregen heb, ik heb dat meegekregen van mijn ouders en ik ben goed begeleid geweest. En allee, je moet, ik zeg het is verbeterd, maar je moet gaan oppassen, zeker als coureur, dat je niet denkt dat je plots meer bent dan een ander, want morgen is het soms gedaan, hè. Ik bedoel, het is zo keihard en maar even, ik begrijp dat wel, die gasten zijn jong en ik spreek mezelf tegen, je moet eigenlijk zo liever hebben dat topcoureurs een beetje meer smeerlapje zijn. Hinault was een smeerlapje, Fignon heb ik meegemaakt, echt, ik heb interviews gedaan met Fignon, dat ik na een minuut, hij stond recht, hij was weg. Ik had waarschijnlijk een verkeerde vraag gesteld. Of, zo. Maar dat waren echt smeerlappen. Hè. Dus er werd dan altijd gezegd, om kampioen te zijn, moet je een beetje smeerlap zijn. Dus Evenepoel, ja, je mocht smeerlap zijn, maar het is zeer subtiel. Allee, je moet gaan oppassen, dat je mocht smeerlap zijn, maar je mocht je mensen vernederen. Dus je moet daarvoor gaan uitkijken. En nog altijd wereldkampioen. De Ronde van Spanje, oké. Okay. Maar nog altijd... Allee, ik wil hem nog altijd een Tour een keer zien winnen. Hè. Ik ben daar nog altijd niet van overtuigd. Ja. Misschien daagde hem dat uit, maar goed. Ik ken mij waarschijnlijk toch. Ik zit al jaren niet meer actief echt in het peloton en zo. Of in die caravaan, veel beter gezegd. In die caravaan, in die microcosmos. Maar hij heeft nog een serieuze weg te gaan om een Tour te winnen. En zijn vader had dat ook moeten beseffen. Van, het is dus ook niet van, koopt hier manneke een ploeg bij in. Je moet ook het charisma hebben. Je moet cement kunnen gieten in je ploeg. Dat heeft dan te maken met, het is allemaal, mensen vergeten, coureurs leven op elkaars lip. Hè. Dat zijn geen voetballers. Hè. Dus ze kennen elkaar. Hè. Ze kennen elkaars vooral menselijke eigenschappen ook. En ze kennen elkaars... En er loopt daar van alles rond. En nog een keer, het is thuis en familie. Hè. Dus, en dat is zo allemaal zeer subtiel, van met die schiet ik op en die gun ik iets, maar die hè, over mijn lijken. En dat maakt het nog een keer zo rijk. En daarom ga ik het ook altijd uiteraard blijven volgen.
Voilà. Voor de luisteraars, dus je hebt onlangs een boek uitgebracht, De 10 geboden van Suzy de Kouwer. Daar speel je nog mee in culturele centra. Zal er luisteraars willen gaan kijken, waar kunnen ze dat vinden?
Dat wordt georganiseerd door mijn vriend Geert van den Bon en alles qua speelkalender, tickets, etc. is te vinden op internet op de website penguinproductions.be.
We zullen het in onze show notes zetten voor de mensen die een keer willen luisteren naar Rick en naar José. Rick, heel erg bedankt om ons hier uit te nodigen.
Graag gedaan, het was leuk. En openbarend, kijk.
Ah, van, dus, blij dat te horen. En voor onze luisteraars, bedankt om te luisteren en tot een volgende...
Pas pro.